Rest ons nog een paar schriftgedeelten te bespreken. Dat is dan eindelijk 1 Thessalonicenzen 4. Vanaf vers 13. Waar staat: doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, degenen die ontslapen. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bezuin Gods, nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht, en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, heb gij niet van nodig dat men u schrijven. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Tot zover. Vers 13 zei: doch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. De apostel Paulus gaat ervan uit dat als hij ze niks vertelt, dat ze dan bedroefd zullen zijn en dat ze geen hoop hebben met betrekking tot degene die ontslapen zijn. Dat klinkt u misschien vreemd in de oren, maar dat is nou eenmaal wat de apostel zegt. Hij zegt: ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt. Als we namelijk onwetend zouden zijn over degene die ontslapen zijn, dan hebben we reden om bedroefd te zijn. En dan zijn we net als de anderen die geen hoop hebben. Dat wil zeggen, dan hebben wij ook geen hoop. En de enige verklaring voor deze wat merkwaardige gedachtegang wordt gevonden in de omstandigheden waaronder dit vers geschreven werd. Het is namelijk zo dat, zoals ik al eerder heb ingezet, dat men in die dagen in feite verwachtte de bekering van Israël binnen één generatie, met daarop volgend de wederkomst van Christus en de oprichting van het Messiaanse Rijk als vervulling van de oud-testamentische profetie. En de Messias zou daarbij dan inderdaad zijn koninkrijk op aarde oprichten. Dat koninkrijk zou men dan ook binnengaan. Dat is wat Johannes de Doper bijvoorbeeld predikt. Hè? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En men verwachtte dus dat het koninkrijk zouden binnengaan. En uiteindelijk weten we allemaal dat de discipelen zelf onder elkaar ruzie maakten over op welke stoel ze wel zouden zitten in het koninkrijk. Hè? Hoe dicht ze bij de koning zouden zitten. In de ridderzaal, weet je wel. Er staan een heleboel stoelen naast de troon en zo. Daar wouden ze ook bij zitten. En, nou ja, goed, ze verwachten dus een hele aardse aangelegenheid. Men verwachtte de oprichting, of beter gezegd nog de openbaring van het koninkrijk van de Christus op aarde. En wat nou als iemand overleed voor die tijd? Nou, het is heel eenvoudig. Deze mensen wisten nog dat als je voor die tijd overleed, dan kwam je er niet in. Ja, het is makkelijk genoeg. Er gaan alleen levende mensen in een koninkrijk. Doden niet. Die worden dan ook altijd uitgeschreven. Een normaal koninkrijk houdt een administratie bij van degene die onderdanen zijn van dat koninkrijk. En doden horen daar niet bij. Zie? En Abraham stierf voordat het koninkrijk kwam en hij is dus niet in het koninkrijk. En voor zover we nu praten over het zogenaamd duizendjarig rijk, komt hij daar ook niet in. Nogmaals, de normale gang van zaken is dat de mensen zullen verschijnen voor de grote witte troon op de jongste dag, dat is na de duizend jaren, om vervolgens een nieuwe schepping binnen te gaan op een of andere wijze. Maar de duizend jaren, dat wil zeggen de manifestatie van het koninkrijk van Christus op deze oude aarde, dat is bestemd voor degenen die, om wat voor reden ook, dan leven. Een opstanding van de oud-testamentische heiligen vindt dus echt niet plaats voor de duizend jaren. Als dat wel zo zou zijn, dan vraag ik me langzamerhand af wie er dan eigenlijk opstaat op de jongste dag. De gemeente niet, want die is voor die tijd opgenomen. De oud-testamentische gelovigen niet, want die zouden voor de duizend jaar al zijn opgestaan. Wie dan wel? Degene uit de duizend jaar zelf dus blijkbaar. Hoewel we er over het algemeen niet bij stilstaan dat in die duizend jaar inderdaad de zondaren ongelovigen zijn die geoordeeld moeten worden. Maar dat is natuurlijk wel zo. Maar dat zouden dan de enigen zijn die op de jongste dag voor de grote witte troon zouden verschijnen. Maar dat is echt niet het geval. Een geval is dat alle mensen daar verschijnen op een enkele uitzondering na. En tot die uitzonderingen behoren wij als gelovigen van deze tegenwoordige bedeling als leden van het lichaam van Christus. Daarom, als deze gelovigen in Thessalonicenzen onwetend zouden geweest zijn omtrent degenen die ontslapen zijn, zouden ze geen hoop voor hen gehad hebben. Hadden ze gezegd, jammer, maar ze zijn overleden voor het koninkrijk gekomen is. Dat is geen eenvoudige waarheid. En als u dat nou in de gaten hebt, dan begrijpt u niet alleen dit vers, maar ook de volgende verzen. Want laten we maar gewoon verder lezen. Er staat, want indien wij geloven, het is een toelichting op vers 13 dus, hè? Want, begint het, vers 14, want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, wel, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. En ik hoop dat u hoort waar ik de kom aan lees. Op een andere plek dan die staat namelijk. De gedachtegang van de apostel is betrekkelijk eenvoudig. Hij zegt, wij geloven immers dat Jezus is gestorven en opgestaan. Wel, degenen die gestorven zijn onder de gelovigen, zullen dan ook inderdaad opstaan. Vanwege hun verbondenheid met Jezus. Let wel, wij kennen de uitdrukking in Christus ontslapen enzovoorts. En toch is dat niet correct. Het punt is dat we juist in Christus opstaan. En zo is het hier ook. Niet die ontslapen zijn in Jezus, want men ontslaapt gewoon in Adam. Vanwege zijn verbondenheid met de oude mens, niet vanwege zijn verbondenheid met Christus. Zie? Maar we worden vanwege onze verbondenheid met Christus opgewekt. Wij worden in Jezus, dat wil zeggen tezamen met Jezus, wedergebracht met hem. Dat is wat er staat. Er staat niet eens opwekking, er staat wederbrengen met hem of brengen met hem. Indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, met de klemtoon op het laatste uiteraard. Alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. De Heer Jezus zelf is door zijn opstanding wedergebracht tot God. Daarom zit hij ook immers aan de rechterhand Gods nu. Wel, precies dezelfde wijze zullen wij die één plant met hem geworden zijn. Wij zullen ook met hem opgewekt worden. En in hem, zou ik dus willen zeggen, wedergebracht worden tot God. Dat is wat hier staat. En het bijzondere is dat hier dus de positie en de toekomst van de gelovigen verbonden werd met de positie en de toekomst van Christus zelf. Hij was gestorven en opgestaan. Dat is het eerste wat er gezegd wordt. En daaruit volgt dat indien wij sterven, dat wij ook zullen opstaan. En wat gebeurde er na de opstanding met Christus zelf? Of met Jezus? Jezus is de naam van de mens, Jezus als mens. Wel, hij stierf en is opgestaan en de mens, zelfs de zoon des mensen, Jezus van Nazareth, is gezeten aan de rechterhand Gods. Volgende punt. Wij zijn met hem gestorven en begraven. En wat gebeurt er dus in de toekomst met ons, ook lichamelijk? Wel, wij zullen opgewekt worden, we zullen met hem zitten of geplaatst worden, ook lichamelijk, aan de rechterhand Gods. Vandaar dat hier nou niet staat Christus, maar Jezus. Als het staat over Christus, dan gaat het in de eerste plaats over een geestelijke positie. En eigenlijk is het zo dat wij in Christus allang zijn wedergebracht bij God of met God. Onze positie is al in de hemel in Christus. Maar hier staat juist uitdrukkelijk in Jezus wederbrengen met hem. Omdat het hier gaat om degene die stierf lichamelijk. En die lichamelijk is opgewekt en die lichamelijk gezeten is aan de rechterhand Gods. Niet alleen in geestelijke positie, maar ook inderdaad fysiek. Nou, en dat wordt hier op ons van toepassing gebracht. Eén waarheid is dat we in Christus gezet zijn in de hemel. Het andere is dat we in Jezus gezet zullen worden in de hemel. En daar gaat het hier om. Zie? Dus begin nou maar met de komma anders te zetten. Het is: God zal degene die ontslapen zijn, komma, in Jezus wederbrengen met hem. Zoals Jezus van Nazareth opgestaan is en zit aan de rechterhand van God, zo zullen wij opgewekt worden lichamelijk en zitten aan de rechterhand Gods. Dat staat er, wederbrengen met hem. En de bijzondere gedachte is dat hier gesproken wordt over een brengen bij Christus die bovendien gezeten is in de hemel. En dat is de grote verrassing van dit schriftgedeelte. Ja, niet voor ons, want we zijn eraan gewend. Maar voor de Thessalonicenzen was het dat. De Thessalonicenzen verkeerden nog steeds in de gedachte. Want inderdaad, ik geloof dat de Thessalonicenzen brief vroeg is geschreven. Ze verkeerden in de gedachte dat God in die dagen zijn koninkrijk op aarde zou openbaren. En daarom verwachten ze dat men moest blijven leven om de 1000 jaren, zal ik dan maar zeggen, binnen te gaan. Maar nee, zegt de apostel Paulus, zo ligt het niet. Hij zegt maar, zou je niet onwetend laten over degene die ontslapen zijn, want het komt echt wel goed. Hij zegt, want ze zijn wel ontslapen, maar ze zullen in Jezus gebracht worden bij God. Ze komen toch terecht waar ze horen te zijn. Alleen dat is niet in het aardse koninkrijk. Huh? Merk je hoe het er staat? Er staat eerst gebracht worden bij God. Met hem opstaan. Dat is de overheersende gedachte. En dat is het goede nieuws. En het betrekkelijk slechte nieuws is dan, dat zal niet zijn hier op aarde. Wat dat betreft moet de verwachting veranderd worden. Maar het goede nieuws is dan weer dat het niet op aarde is, maar in de hemel. Dat wil zeggen dat we een hogere verwachting hebben. Of dat de Thessalonicenzen een hogere verwachting moeten hebben dan die zij al hadden. Zie? En de verwachting die zij hadden was nogal nadelig voor degenen die voor die tijd zouden ontslapen zijn. Het betekende dat hen gepredikt was over de openbaring van het koninkrijk van Christus hier op aarde, terwijl ze er niet zouden ingaan. Ja, ze zouden wel het koninkrijk binnengaan, maar pas na de 1000 jaren en na de jongste dag dus, op de nieuwe aarde. Maar niet meer op deze oude schepping, hoewel dat aan hen gepredikt was en hoewel ze dat verwacht hebben, hoewel ze dat geloofd hebben. Maar, zegt de apostel Paulus, nee, je hoeft niet bedroefd te zijn, want wij hebben hoop, want God zal hen opwekken, hij zal hem wederbrengen met hem. En dan vers 15, want dat zeggen wij u door het woord des Heren. Hebt u het? Niet dat zeggen wij u op grond van het oude testamentische profetie. Hij zegt niet, want Jesaja heeft gezegd, of zo, of David heeft gezegd, nee, hij zegt, ik zeg u, of wij zeggen u, door het woord des Heren. Dat wil zeggen, nu wordt echt een verborgenheid geopenbaard. Ronduit. Dat er achteraf blijkt dat er oud-testamentische basis voor is, dat is natuurlijk zo. Maar op zich is dit de openbaring van iets. Dit wordt met goddelijk gezag door de apostel Paulus gesproken. En het is ook heel revolutionair en sensationeel wat hij zegt. Hij zegt namelijk, dit zeggen wij u door het woord des Heren. Zie, merkt u het theatrale? Het heel officiële, het plechtige. Dit zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Dat is de term die je dus ook gebruikte in 1 Korinthe 15, hebben we al gelezen. Levend overblijven, hè? Niet alle zullen ontslapen. Dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Heb je het weer? De toekomst des Heren is de hele periode van 40 jaar vanaf de opname van de gemeente tot het begin van de 1000 jaren, waarin alles op aarde aan Christus onderworpen is. Wel, wij die levend overblijven tot het begin daarvan, tot aan de toekomst. Eigenlijk letterlijk tot aan de presentie, de aanwezigheid des Heren. Het Griekse woord is parousia, dat is ons woord presentie. Het lijkt het meest op het Engels trouwens, hè? Presence, parousia, presence, presentie, aanwezigheid. Dat wij die levend overblijven tot de aanwezigheid, wij zeggen dan wederkomst, hè? Maar tot de aanwezigheid des Heren, wij zullen niet voorkomen degene die ontslapen zijn. En dan moet je toch even wat hersengymnastiek doen om dat te begrijpen. Wij hebben namelijk altijd de gedachte dat degenen die overlijden, de gelovigen die overlijden, dat die voorkomen degenen die levend overblijven. Wij spreken over degenen die overlijden en zeggen ze zijn ons voorgegaan. Ze zijn ons voorgegaan. Ze zijn bevorderd tot heerlijkheid, zegt men soms. En wij hopen dat het in de toekomst ons ook nog eens overkomt. Hè? Maar daar gaat het hier niet over. Hier is de gedachtegang precies andersom. Het uitgangspunt was dat men dacht dat degenen die levend overblijven voorkomen degenen die ontslapen zijn. En de reden daarvoor is simpel, heb ik u net al verteld. Dat is namelijk, degenen die levend overblijven, die zouden de 1000 jaren ingaan, zouden het koninkrijk op deze oude aarde binnengaan. Terwijl degenen die voor die tijd zijn overleden, zouden ook dat koninkrijk binnengaan, maar meer dan 1000 jaar later, namelijk na de jongste dag. Zodat degenen die levend overblijven, zouden voorkomen degenen die ontslapen zijn. Dat is de normale verwachting. En terecht zo, maar zegt de apostel Paulus, het gaat nou om wat anders. Want ons is weliswaar een koninkrijk van Christus gepredikt. En wij erven dat koninkrijk ook wel, wij komen daar ook in, maar niet in verband met de aarde, maar in verband met de hemel. Daarom is er geen partij die de andere voorkomt, want onze werkelijke verheerlijking in de hemel, het namelijk het begin van onze eeuwigheidspositie, gaat niet in bij ons overlijden. Het gaat ook niet in bij de aanvang van de 1000 jaren, maar het gaat in ter gelegenheid van de opname van de gemeente, namelijk aan het begin van de toekomst des Heren. Geen enkele partij komt de andere voor. Zie? Niet degene die levend overblijven komen voor degene die ontslapen zijn, zoals het hier staat, maar ook niet andersom, degene die ontslapen zijn komen ook niet voor degene die levend overblijven. Volgende vraag, hoe zit het dan met degenen die ontslapen zijn? En dan geef ik als antwoord, daar ga ik nou niet op in, want dat is mijn onderwerp niet. Ja, daar ben ik zo gauw niet over uitgepraat namelijk. Dat is niet zo'n simpele zaak om uit te leggen. Maar in ieder geval, degenen die ons voorgegaan zijn, zijn niet verheerlijkt. Onze verheerlijking, de verheerlijking van de gelovigen, vindt plaats als Christus zelf, in wie zij geloven, verheerlijkt wordt. Zie, een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Zolang Christus nog buitengeworpen is uit deze wereld, zijn wij ook buitengeworpen uit deze wereld. Maar we weten dat wanneer Hij geopenbaard zal worden in heerlijkheid, dan zullen we Hem zien gelijk is en dan zullen we zijn als Hij. Zie, ja, daar gaat het om. Dus er ligt dus echt pas in de toekomst. En degenen die ons voorgegaan zijn, zal ik dan maar zeggen, die zijn ons wel voorgegaan in de zin van dat ze dit aardse leven verlaten hebben. Maar het wil niet zeggen dat ze hun eeuwigheidspositie zijn ingegaan. Want het wacht allemaal gewoon op de opname van de gemeente. Want dan zullen we samen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En daar vindt de verheerlijking pas plaats. Dat wil zeggen met ingang van dat moment. En vanaf dat moment. Er staat hier ook, want dit zeggen wij door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. En dan is de vraag, wat gebeurt er dan wel? Nou, zegt de apostel, want, en dan gaat hij het systematisch vertellen, want de Heer zelf zal met een geroep, ja, dat hebben we net al besproken, naar aanleiding van 1 Korinthe 15, de Heer zelf zal met een geroep. Hoe moet ik dat zien? Nou, staat erachter, met de stem des aartsengels, dat wil zeggen, de aartsengel brengt geluid voort, of nog anders, en met de bezuin Gods, nederdalen. En het is zo dat de Heer zelf zal roepen, is hetzelfde als dat de stem des aartsengels klinkt, en dat is weer hetzelfde als dat de bezuin Gods klinkt. Dat is volstrekt hetzelfde, dat is namelijk dat God spreekt, uiteraard door het woord, namelijk in Christus. Het is de stem van de koning. En of hij nou zelf spreekt of roept, of dat hij daar een aartsengel voor heeft die dat doet, of dat nou de bazuin geblazen wordt, dat maakt allemaal niks uit. Want het gaat er niet om hoe het gebeurt, het gaat om dat het gebeurt. Wij zijn degene die zeggen, ja, maar dit is wat anders dan dat. En soms is dat ook wel zo. Maar we moeten vooral zien de overeenkomst tussen die beiden. De apostel verklaart op verschillende wijzen waar het om gaat. Het is de Heer zelf die het doet. Maar het is ook de aartsengel, want er is ook over gesproken in de profeten. Dat de engelen erbij betrokken zijn. Enzovoort. En zullen opstaan en uitgaan en noem maar op. En vervolgens de bezuin Gods, want dat was al genoemd in 1 Korinthe 15. En het hangt samen met al wat over de bezuin gezegd wordt in het Oude Testament. Daarom zegt de apostel het hier op drie manieren. De Heer zelf zal roepen. De stem van de aartsengel zal gehoord worden. En de bezuin Gods zal nederdalen. Of de bezuin Gods zal klinken. En dan daarin, binnen dat kader zal de Heer nederdalen van de hemel. Dus met geluid. En u begrijpt zelf ook wel dat de profeten konden zeggen, als zo spreekt de Heer. En vervolgens spraken zij zelf. Aldus zegt de Heer. Maar wie sprak er? De profeet. Ja, dat is waar. En u zegt, ja, maar het was de Heer die sprak. Zeg ik, ja, dat is ook waar. Het ene sluit het andere niet uit. Dat is hetzelfde. De Heer sprak door de mond van de profeet. En of de Heer nou spreekt door de aartsengel of met zijn eigen mond of door de bezuin die de aartsengel blaast in opdracht van de Heer zelf. Nou, sorry, maar dan wordt het me toch wat ingewikkeld. Dat maakt me niks uit. Dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is dat de Heer zelf spreekt precies zoals het in 1 Korinthe 15 staat. En hij zal nederdalen. Let u, het is hetzelfde als in 1 Korinthe 15. Hij daalt neder. En wij zullen hem tegemoet gaan. Dat wil zeggen, het is een beweging van twee kanten. Naar elkaar toe. De Heer zelf daalt neder, want wat we verwachten is inderdaad de presentie, de aanwezigheid van de Heer straks op aarde. Hij was in de hemel, vele eeuwen lang zou ik willen zeggen, maar hij zal nederdalen naar de aarde, omdat hij zijn koninkrijk op zijn tijd op aarde zal openbaren. Alleen dat oprichten of dat manifesteren, het openbaren van het koninkrijk, gebeurt via de weg van toorn, van verdrukkingen enzovoorts die over de aarde komen. En het eerste wat hij dus doet, is voordat die toorn over de aarde komt, dat hij die ene rechtvaardige op aarde wegneemt, namelijk Lot. Ja, ik praat dubbelzinnig. Om tijd te winnen is dat, hè? Hij neemt namelijk gewoon de gemeente van de aarde weg, die rechtvaardige. En of hij nou wil of niet. En Lot, weet je nog hoe het was met Lot? Weet je nog hoe het was met Lot? Lot die ging weg en zijn vrouw keek om en bleef achter. He? Maar de vrouw, het vrouwelijke is altijd een beeld van het stoffelijke. Van het zielijke. Van het natuurlijke. En het mannelijke is een beeld van het geestelijke. En dat is precies wat er gebeurt ook bij de opname van de gemeente. Het stoffelijke wordt veranderd met een zoutpilaar. En zout is een beeld van de geestelijke dingen trouwens. Hè. Maar het werd veranderd en Lot zelf verdween en werd bevrijd van de toorn, zullen we maar zeggen. Hè. Om dan die term uit de Romeinenbrief maar weer aan te halen. Dat is zo ongeveer het verhaal. Dus wat de Heer doet is inderdaad de rechtvaardigen van de aarde weghalen voordat hij dus zijn verdrukking over de aarde brengt. Bovendien, hij komt naar de aarde om zijn koninkrijk daar op te richten. Maar daar hoeven wij niet meer bij te zijn, want zijn koninkrijk heeft hij over ons al lang opgericht. Nou ja, het is wel een verborgen koninkrijk. Maar inderdaad, dat is gebeurd. En het is zelfs nog sterker. Als hij zijn koninkrijk ook inderdaad aan ons wil openbaren, ook in de praktijk zal ik maar zeggen, dan houdt dat dus in dat we naar de hemel gaan, want daar horen wij volgens de regels van dat koninkrijk thuis. En dat is precies wat er gebeurt. En dan staat er dus dat de Heer zal nederdalen naar de aarde. En dan staat er van, die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Het hangt samen met degene die in Christus waren en vervolgens gestorven zijn. Het gaat niet om dat dat sterven in Christus was. Maar het gaat erom dat zij in Christus waren en lichamelijk gestorven zijn. Zij zullen eerst opstaan. En uit het verband blijkt dat deze gelovigen die al overleden waren hier opstaan en zich dan bevinden op de aarde. Kun je vragen waar waren ze daarvoor? En daar ga ik fraai niet op in, hè, want dat levert een veel te moeilijke discussie op. Dat gaat erom dat als zij opstaan, komen zij terecht hier gewoon op de aarde. En het blijkt ook dat mochten er graven zijn nog, hè, want die zijn er niet altijd. Maar mochten er graven zijn, dan worden ze geopend. Dat wat van het lichaam van de gelovigen is overgebleven hier op aarde zal inderdaad veranderd worden. Als er niet meer zijn, is het ook helemaal geen probleem natuurlijk. Maar is het er wel, dan zal het veranderd worden en voor zover er graven zijn, zullen ze opengaan enzovoort. Dat wil zeggen, degenen die gestorven zijn in Christus zullen eerst opstaan en zijn dan op de aarde, net als wij. En dan staat er daarna, wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. Maar dan moet je bijlezen natuurlijk 1 Korinthe 15, waar dan staat dat zij opstaan en wij veranderd worden, zodat we gelijk zijn. En dan zullen we als één geheel de Heer tegemoet gaan in de lucht. En er komt geen enkele partij de andere voor. En zo is het hier dus ook. De gestorvenen zullen eerst opstaan en daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. De verwijzing is uiteraard naar bijvoorbeeld handelingen 1, is dat, hè, naar de hemelvaart van de Heer Jezus, die inderdaad op de wolken gedragen ten hemel voer. En zo is het met ons ook, diezelfde weg gaan wij ook. Hij ging toen zo zijn hemelse positie innemen. Wij zullen dat in de toekomst op dezelfde wijze doen. Wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met de opgewekte gelovigen opgenomen worden in de wolken. En we zullen daar de Heer tegemoet gaan in de lucht. De lucht is de aanduiding voor wat wij dan noemen de eerste hemel. U weet, er zijn drie hemelen, hè. Twee geschapen hemelen, namelijk deze hemel, de atmosfeer, dat is de eerste. En de tweede hemel is dan de sterrenhemel. En dan kennen we ook nog de hemel der hemelen, maar die is niet geschapen. En dat is de plaats waar God zelf woont. Maar de lucht is dus een andere aanduiding voor de eerste hemel. Wij noemen dat dan de atmosfeer. Maar ik gebruik het woord liever niet, omdat wij bij atmosfeer zulke rare dingen denken altijd. Zulke onbijbelse dingen. Maar goed, daar zullen we het maar niet over hebben. Hè? Goed, maar we zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En dan staat er, al zo zullen wij altijd met de Heer wezen. Nu is het zo dat je uit deze uitdrukking meteen ook kunt afleiden waar de Heer dan vervolgens naartoe gaat. Omdat er namelijk staat dat we hem tegemoet zullen gaan in de lucht, betekent dat dat hij dus vervolgens gaat naar waar wij vandaan kwamen. Dat betekent dat woord tegemoet gaan, min of meer, hè? Dat wil zeggen, wij gaan naar de hemel, maar de Heer was bezig met afdalen. Dat wil zeggen, we worden verenigd met hem en dalen met hem vervolgens verder af. Ja, dat is het, hè? We gaan hem tegemoet in de lucht en zullen al zo altijd met de Heer wezen. En waar zal de Heer altijd zijn? Nou, een gewetensvraag, hè? Waar zal de Heer altijd zijn? Nou, als je één antwoord moet geven, moet je dus zeggen in de hemel der hemelen, hè? Op de troon, in de hoogste hemel zelf. Dat is de positie. Of het daar ook altijd lichamelijk is, dat is een heel ander verhaal, maar dat is veel minder belangrijk. Het eerste wat we hieruit dus moeten lezen, is dat wij inderdaad onze positie aan de rechterhand Gods innemen. Ten volle, voor 100%. Dat is nu niet zo, omdat onze lichamen zich daaraan onttrekken, tot op heden. Maar wanneer we een verheerlijk lichaam hebben, een onverderfelijk lichaam, dan komen we automatisch terecht in de positie die de Heer ons geschonken heeft. En dat is in de hemel aan de rechterhand Gods. Alleen hier heet het in hem tegemoet gaan dat de Heer zelf lichamelijk naar de aarde onderweg was. Niet om daar altijd te blijven overigens. Want laten we elkaar goed begrijpen, hij was onderweg naar de aarde om vervolgens op aarde op de Olijfberg te verschijnen voor, bij een bepaalde gelegenheid. Ik moet eerlijk zeggen dat ik persoonlijk geloof dat hij voor de komst op de Olijfberg aan het einde van de 70ste week al verschijnt in de woestijn aan de gelovigen die zich daar bevinden. Vraag niet waar het staat, want ik ga dat niet, ik ga het toch niet uitleggen. Dat kost me veel te veel tijd. Maar in ieder geval, hij is onderweg om zich op aarde te openbaren aan degene die hem aanroepen. Ik denk dus inderdaad eerst in de woestijn, maar vervolgens inderdaad op de Olijfberg. Maar u weet dat bij die gebeurtenis de gelovigen ook vluchten uit Jeruzalem, dwars door de Olijfberg naar de woestijn. Dus het maakt niet zoveel uit. Hij verschijnt in ieder geval op aarde aan de gelovigen. Maar aan de andere kant moet ik erbij zeggen dat ik geloof dat hij daarna ook meteen weer vertrekt. Dat wil zeggen dat hij zich niet constant vertoont aan de gelovigen op aarde, maar dat hij zich net zo gedraagt als na zijn opstanding in het verleden. Dat wil zeggen dat hij af en toe bij gelegenheid verschijnt aan de gelovigen. Want wij spreken dan ook over de verschijningen van de Heer Jezus na zijn opstanding. Dat is omdat zijn lichaam in feite een geestelijk lichaam was. Of laat ik het anders zeggen, het was een lichaam dat geest is. En dat in dat lichaam manifesteerde hij zich wel degelijk aan de discipelen, aan de gelovigen. En het kon zelfs betast worden. Dat wil zeggen dat het toch op een of andere wijze stoffelijk was. Maar het had verschillende kenmerken in zich. Dat is nu eenmaal zo. Maar in ieder geval is duidelijk dat de Heer niet opstond uit het graf en zich voegde bij zijn discipelen en pas 40 dagen later naar de hemel voer. Want zo was het niet. Hij vertoonde zich af en toe. Waar hij in de tussentijd was, weet ik niet. Maar hij was in ieder geval gewoonlijk niet zichtbaar voor de gelovigen. Met andere woorden, hij was niet bij hen. Tenminste, niet op die manier. En wat er nou in de toekomst gebeurt, is precies hetzelfde. Dat de Heer zal wederkomen. Hij zal zijn dienstknechten tot zich roepen, rond zich verzamelen dus. Ik citeer uit Matteüs 25. Hij zal hen zijn goederen overgeven en hij zal terstond weer verrijzen. Staat in Matteüs 25, de gelijkenis van de talenten. En pas later, pas 7 jaar later op de aarde komt. En dan zegt men, nou, dat is ook een beetje lang, dat duurt ook lang, hè? Vanuit de hemel naar de aarde komen. Ja, dat kan wel zijn. Maar het blijft natuurlijk zo dat het niet in de eerste plaats gaat om de plaats waar de Heer Jezus is. Want als we daarover gaan praten, dan wordt het weer moeilijk. Dan vragen we, waar is de Heer nu? En dan zeggen we, in de hemel, aan de rechterhand Gods, ja. En dan zeg ik, vervolgens is hij dan niet in onze harten? Ja, ook. En waar zijn wij dan? Ja, bij hem in de hemel. En dan zeggen we, maar zijn wij dan niet hier op aarde? Ziet u, en nou hebben we een mooi probleem even gecreëerd. Het een sluit namelijk het andere niet uit. Er is een uitdrukkelijke samenhang tussen. Ik doe het expres zo. Het is wel beter. Het is echt wel beter te verklaren. Maar ik doe het expres zo dat u zult zien hoe ingewikkeld die situatie is. Hè? Het punt is nu, als de Heer komt, gaat het niet om waar hij op dat moment lichamelijk is. Maar het gaat erom, als hij nederdaalt uit de hemel, dat hij de heerlijkheid die hij in de hemel heeft, dat hij die zal uitbreiden naar de aarde. Het is zo dat hij in de hemel op dat moment koning is, ten volle. En dat hij dat koningschap vervolgens ook uitbreidt over de aarde. En in feite is het zo dat de geschiedenis die er ligt tussen de opname van de gemeente en het begin van de 1000 jaar, een geschiedenis is van de nederdaling uit de hemel naar de aarde van de Heer Jezus. Niet zozeer lichamelijk, dat is ook het minst belangrijke, maar juist wat betreft zijn positie, wat betreft zijn heerlijkheid, wat betreft zijn koningschap enzovoorts. Want uiteindelijk is het zo dat het voor de Heer helemaal niet noodzakelijk is dat hij ook lichamelijk op de aarde aanwezig is om op de aarde een koninkrijk te hebben. Daarvoor kan hij best in de hemel blijven. En voor de koningin is het ook helemaal niet nodig om altijd in Den Haag aanwezig te zijn om koningin van Nederland te zijn. Dat hoeft immers niet. Dat hoeft bij God ook niet. Zie? Dus het nederdalen van de Heer heeft in de eerste plaats te maken met zijn verheerlijking. Hè? Uw naam wordt geheiligd als gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is het. De bedoeling is dat hij in de toekomst al wat in de hemel is en dat wat op de aarde is, onder zijn regering samenbrengt. Ik citeer wat vrij uit Efeze 1. Dat is die nederdaling. Het is de nederdaling van het koninkrijk vanuit de hemel op de aarde. En daarin gaan wij hem tegemoet, omdat bij die verheerlijking van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk hoort, dat wij onze positie in de hemel innemen. Daarin komen wij hem tegemoet. Want dat is niet meer de uitbreiding van zijn koninkrijk uit de hemel naar de aarde, maar het is juist dat degenen die bij dat koninkrijk horen van de aarde weggenomen worden naar de hemel. Dus toch tegemoet gaan. En als u zegt, ja, maar 7 jaar vind ik toch te veel, dan zeg ik, nou, in de eerste plaats is het geen 7 jaar, omdat ik geloof dat de Heer al veel eerder aan de gelovigen op aarde verschijnt. Punt 1. En in de tweede plaats, na 2000 jaar geschiedenis van de gemeente vind ik 7 jaar te verwaarlozen. Ik heb het wel eens geprobeerd om de heilshistorie schematisch en op de juiste verhoudingen, op schaal dus, op een kaart weer te geven. Dat kan niet eens. Ik heb zo'n ontzettend grote kaart nodig om die gebeurtenissen van de toekomst nog een beetje redelijk zichtbaar erop te krijgen. Dat is niet te doen. We leven nu in een tijd van bijna 2000 jaar van de verborgenheid van het koninkrijk. En we krijgen straks 40 jaar waarin het koninkrijk geopenbaard wordt. En dan weer 1000 jaar waarin het koninkrijk op aarde is. En in die 40 jaar worden juist al die profetieën vervuld. Nou, dat is veel te klein om daar nog wat mee te kunnen tekenen. Dat kun je niet op schaal meer tekenen. Dat is zo'n te verwaarloze periode. En nou praten we eigenlijk over een periode van 7 jaar, of eigenlijk nog minder, tussen het tijdstip van de opname van de gemeente en het moment waarop de Heer Jezus zich voor het eerst ergens op aarde aan iemand weer vertoont, wanneer hij weer verschijnt. Dat is zo kort, dat heb ik daar helemaal niet de minste moeite mee om te zeggen dat wij hem tegemoet gaan in de lucht en vervolgens dus ook met hem wederkeren naar de aarde. Niet omdat het onze plaats is trouwens, maar omdat wij zijn zullen waar hij is. Dat vind ik geen probleem. Zie. Afgezien van dat ook wij de uitdrukking tegemoet gaan kunnen gebruiken over een langere termijn. Je kunt iemand tegemoet gaan naar het buitenland bijvoorbeeld door eerst erheen te gaan, er een tijdje te logeren en dan met degene bij wie je gelogeerd hebt terug te komen naar Nederland. Waarom niet? Dat heet toch ook een tegemoet gaan? Iemand ophalen, dat kan toch ook tijd vergen? Dat is toch helemaal geen probleem? Ja, dat is hier ook aan de hand. En dan weet ik wel, dan zegt men ja, maar het woord tegemoet gaan wordt in de Bijbel in Handelingen gebruikt, waar de discipelen bij de gelovigen bij apostel Paulus kwamen en waarna ze meteen met hem teruggingen naar die plaats. Ja, maar dan zeg ik er meteen bij, dat staat daar zo, juist omdat het woord tegemoet gaan dat niet betekent. Daarom staat het er apart bij. Het woord tegemoet gaan houdt niet in dat men ogenblikkelijk dan terugkeert naar de plaats waar men vandaan kwam. En daarom staat het juist in de geschiedenis van Handelingen bij dat het zo gebeurde. Dat hoeft namelijk helemaal niet. Begrijpt je wel? Ik bedoel alleen maar te zeggen dat dit tegemoet gaan van de Heer in de lucht helemaal niet betekent dat op dezelfde dag nog weer een terugkeer naar de aarde is. En dat betekent het niet, eenvoudig omdat het in strijd zou zijn met de overige profetieën. En dat is natuurlijk het belangrijkste argument. De Heer zal zich pas officieel vertonen op de Olijfberg en officieus eerder in de woestijn. En daar gaat het maar om. En dat is dus enige jaren na de opname van de gemeente. Dus gaan we hem tegemoet, want hij is bezig eraan te komen. En bovendien is het wel een beetje absurd om dit soort argumentatie te voeren, want uiteindelijk zingen wij al jarenlang dat we de voetstappen van de Heer al horen enzovoorts, hè? Toch? Dat hij eraan komt? We zingen wel 10 jaren. Nou, ik niet, want zo oud ben ik niet. Maar dat is toch zo. En zo is het ook. De Heer staat te komen, hè? Hij is bij wijze van spreken onderweg, dat is ook zo. Nou, wij gaan hem straks tegemoet. En dat is wat hier staat. We zullen met hem opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet. En al zo zullen we altijd met de Heere wezen. En let u er nou op dat dit vers parallel loopt met Johannes 14, waar staat dat opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En hier staat, en al zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Daaruit zie je het verwantschap tussen de woorden in Johannes 14 en hier in 1 Thessalonicenzen 4. Waaruit me volgt dat Johannes 14 wel degelijk spreekt over de opname. Dan wordt erbij gezegd, vers 18, zo dan vertroost elkander met deze woorden. Nou inderdaad, als je dat weet, dat de ontslapenen ons niet voorkomen en dat wij ook de ontslapen gelovigen niet voorkomen, dan vertroosten we elkander hiermee dat we elkaar straks zullen ontmoeten wanneer de Heer staat te komen. Dat we met elkaar verenigd worden in heerlijkheid wanneer ook onze Heer verheerlijkt wordt. En laat ik dan nog een ding erbij zeggen, dat de Bijbel nergens leert dat onze toekomende verlossing en onze toekomende verheerlijking is bij onze dood. Want dat lees je nergens. Je leest alleen dat onze toekomende verheerlijking en verlossing samenvalt met de verheerlijking van Christus. De zalige hoop van de gelovige is niet dat hij zalig sterft, maar dat hij zalig de Heer tegemoet gaat in de lucht. Onze hoop is de hoop der heerlijkheid van Christus. Niet onze hoop van dat we nog een keer het eeuwig leven krijgen als we sterven, of zo. Nee, wij wachten als gelovigen niet op onze dood. Dat is trouwens helemaal geen troost. Wij verwachten als gelovigen de verschijning van de Heer Jezus Christus in de lucht. Zo dan vertroost, bemoedigd, bevestigd betekent het eigenlijk. Zo dan bevestigd, vertroost elkander met deze woorden. De woorden met betrekking tot de opname van de gemeente. U ziet, de troost van de gelovigen hangt samen met de verwachting van de verschijning van de Heer in de lucht wanneer we hem tegemoet zullen gaan. En dat is nou juist dat wat zoveel belasterd wordt, dat wat onderuit gehaald wordt, omdat men de gelovigen zijn troost niet gunt. Dus nee, maar dat gaat zomaar niet. Want moet eerst heel wat anders gebeuren. En dan worden we nog oordelen en verdrukking en weet ik wat we er allemaal nog niet bij kunnen halen. Hè? Maar zo ligt het niet. Wij verwachten de heerlijkheid, de verheerlijking van Christus. En daarin is onze troost gelegen. Dat sommige mensen er geen troost uit putten komt omdat ze niet zien dat ze met hem verbonden zijn. Maar als wij weten dat we één plant met hem geworden zijn in zijn dood, in zijn opstanding, in zijn hemelvaart en in zijn wederkomst, dan is dat onze hoop. De verheerlijking van Christus alsnog in deze wereld. Daarmee vertroosten wij elkaar. Ik moet er alleen meteen bij zeggen dat die vertroosting geen vertroosting zou zijn als we wisten dat we voor die tijd eerst een speciale verdrukking als een soort oordeel van God zouden moeten doorgaan. En dat is ook niet wat de schrift leert. Want laten we maar verder lezen. Er staat maar, waaruit maar weer volgt dat het begin van hoofdstuk 5 in contrast staat met het einde van hoofdstuk 4. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijven. Men had wel van noden dat geschreven werd over deze opname van de gemeente. Waarom? Want ze het niet wisten. Ze dachten aartskoninkrijk. Nee, zegt de apostel Paulus, het gaat om de hemel. Het gaat niet om de koninkrijk op aarde binnen te gaan, maar het gaat erom het koninkrijk in de hemel binnen te gaan. Dat is het verschil. Hier spreekt de apostel Paulus juist over de hemelse roeping van de gemeente. Hier openbaart hij het. En dan zijn er mensen die zeggen, dat kan niet, want toen wist hij het nog niet. En ik zeg, hij wist het wel, want hij schrijft erover. Hij zegt het zelf. We moeten de zaken niet omdraaien. Hè? Niet vooropgezette meningen hebben bij het lezen van de Bijbel. Hier staat dat we de hemel in zullen gaan en we zullen alzo altijd met de Heer wezen. Waar dat is, kan niet schelen. Want dan zeg ik maar weer, gijlieden gelooft in God? Heb ook maar vertrouwen in de Heer Jezus, dat zit wel goed. He? We zullen de Heer tegemoet gaan, want daar horen wij thuis, net als Hij. En al zo zullen we altijd met de Heer wezen. En dan staat er, maar van de tijden en gelegenheden, dat wil zeggen, nou gaat het over het tijdstip waarop dit zal gebeuren. En over het tijdstip, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel. Dat anderen moest overgeschreven worden, want zij wisten niet. Het feit dat er een opname van de gemeente zou zijn en wat het inhield, wisten zij niet en daarom schreef hij erover. Maar wanneer het zou gebeuren, dat hoefde niet geschreven te worden. Waarmee je maar weer ziet dat ze toch iets wisten erover. Ze wisten wel wat. Ze wisten dat er iets zou gebeuren, maar ze wisten niet hoe of wat precies. Daarom zie je, het gaat ook hier om de openbaring van een verborgenheid. Want zij wisten zelf zeer wel, vers 2, dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Nou, dan moet ik toch maar even op het bord schrijven. Ja. Even wat ruimte maken. De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Het is zo dat uit vergelijking van Joël 2 en bijvoorbeeld Handelingen 2 en Matteüs 24 blijkt dat de dag des Heren begint na de 70ste week. Dat wil zeggen bij de verschijning van Christus op de Olijfberg. Want dan zal de zon verduisterd worden, zal de maan haar schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen. Dat gebeurt namelijk terstond na de verdrukking van die dagen, zegt Matteüs 24. En die dagen zijn uiteraard de 1260 dagen van de tweede helft van de 70ste week van Daniël. De verdrukking begint in het midden van die week en die eindigt aan het eind van die week uiteraard. En er staat terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal een schijnsel niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen, de krachten des hemels zullen bewogen worden. En als dan zal de zoon des mensen verschijnen, staat er in Matteüs 24. Maar ja, het teken van de Zoon des Mensen zal verschijnen in de lucht. Maar de Heer zelf zal verschijnen, hè? De Zoon des Mensen. Maar Joël 2 zegt dat wanneer de zon verduisterd wordt en de maan haar schijnsel niet geeft en wanneer de sterren van de hemel vallen, dan zal de dag des Heren beginnen. Ja, en dat staat in Handelingen 2 ook, want de apostel Petrus haalt het daaraan in zijn toespraak. Hij was nog een ouderwetse predikant, die sprak tenminste over een gedeelte van de Bijbel. Die las niet alleen een schriftgedeelte en zei mijn tekst vanavond is. Nee, hij behandelde heel schriftgedeelte en nog een schriftgedeelte en nog een schriftgedeelte. Amen. Amen. Nee? En zegt de staat en de staat en de staat. Zie? Nou, punt is dus dat aan het eind van de 70ste week de Heer verschijnt op de Olijfberg. Dat is het moment van de officiële bekering van Israël en het scheuren van de Olijfberg. Maar dan meteen begint de dag des Heren. Dat staat dus in Matteüs 24. De dag des Heren. En er wordt dus gezegd dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Niet de Heer komt als een dief in de nacht. Ook niet de opname van de gemeente vindt plaats als een dief in de nacht. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Zie je wel, die gaat niet over de opname van de gemeente. Die gaat over andere dingen. En dan gaat het verder met, want wanneer zij, niet wij, wanneer zij die dan leven, zullen zeggen, het is shalom. Je weet meteen wie dat zijn natuurlijk. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. Dat is bijna vanzelfsprekend, want we leren uit Daniël 9 vers 27... dat Israël een verbond zal hebben met een vorst die komen zal gedurende de eerste helft van de 70ste week. Men heeft dan dus vrede vanwege een internationale overeenkomst, laten we zeggen een vredesverdrag. Waarschijnlijk met medewerking van de Wereldraad van Kerken en meer van dat soort dingen. En het IKV en hoe die jongens maar meer, die hebben geen verstand van. Maar want die willen allemaal vrede. Maar wanneer zij zullen zeggen, nou hebben we het bereikt, dan zal een haastig verderf hun overkomen. He? Dat is wat er gebeurt. Want dat is de oprichting van de gruwel der verwoesting in het midden van de 70ste week. En als dan die in Judea zijn, die vlieden naar de bergen en ze worden het laatste moment om te vluchten naar de woestijn. Want er komt een haastig verderf, want als dan zal grote verdrukking wezen hoedanig en niet is geweest enzovoorts. Zie? En dat is waar de apostel hierover praat. Gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de baarsnood een bevruchte vrouw. Doch wee de bevruchte vrouwen in die dagen. Weet u nog, Matthäus 24? Gaat over dat. Over diezelfde gebeurtenissen. Dezelfde woorden komt hij hier tegen. En dan staat er, en ze zullen het geenszins ontvlieden. Dat wil zeggen, het haastig verderf niet. Israël zal dat geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders. Zie, wij zijn anders. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Voor ons gebeurt er niks in duisternis. Want gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des daags. Want wij wandelen in het licht met Jezus. We wandelen in het licht van het woord van God. We wandelen in gemeenschap met Christus. Ik denk aan Johannes 1 vers 1. 1 Johannes 1 vers 1. Hè? Wij wandelen in het licht met de Heer zelf en in gemeenschap met hem. En wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. En ik zeg maar weer, de opname van de gemeente vindt niet plaats als een dief in de nacht. Echt niet. Er staat, wij zijn niet des nachts nog de duisternis. Zo laat ons niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons wakker zijn, waken en nuchter zijn. Want die slapen des nachts en die dronken zijn des nachts dronken. Maar wij die desdaags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde. En tot een helm, daar ligt de klemtoon op, tot een helm, de hoop, de verwachting dus, de hoop der zaligheid. Want wat verwachten wij?
Christus.
Waarmee vertroosten wij elkander? Met die leer omtrent de opname van de gemeente. Dat is onze troost. Dat is onze verwachting. De hoop van, hoop van onze zaligheid. Wij verwachten, wij hopen, wij verwachten zalig te worden. Dat wil zeggen, ook inderdaad lichamelijk ten hemel te gaan. Dat is waar het hier om gaat. Tot een helm, de hoop der zaligheid. Dat is wat ons beschermt. Dat is wat ons denken beschermt. Dat is onze troost, dat is onze bevestiging, enzovoorts. Wij verwachten de opname van de gemeente. En waarom verwachten we dat? Vers 9, daar staat het. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Let op de klemtoon, hè. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Er was sprake van hen die een haastig verderf zou overkomen. Maar God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, want wij zullen in Jezus wedergebracht worden met hem. Wij verkrijgen zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Zie? God heeft ons niet gesteld tot verkrijging der toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Wij verwachten dus niet de toorn, alhoewel wij weten dat het komt, maar wij verwachten de verkrijging der zaligheid. En hier staat dus heel uitdrukkelijk dat de opname van de gemeente plaatsvindt voordat die toorn over de aarde komt. En er staat ook uitdrukkelijk weer, God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is en met wie wij dus vervolgens ook alle dingen ontvangen, Romeinen 8, hè. Opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Ik hoop dat u nu begrijpt waar dit vers op slaat. Gewoon binnen het verband is duidelijk wat het betekent. Er staat dat hij voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. En hier gaat het niet over onze wedergeboorte. Het gaat hier ook niet over onze praktische levenswandel. Maar het gaat om dat we nieuw het leven zullen ontvangen, ook nieuw lichamelijk leven, bij de opname van de gemeente. Namelijk wanneer we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Dat is de zaligheid die we verwachten. En daar staat erop dat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen. Dat wil zeggen, het is geen nacht voor een gelovige niet, het is dag. Maar je hebt natuurlijk gelovigen die overdag slapen. Ik bedoel het overdrachtelijk natuurlijk. Ja? Er zijn er die het niet weten. Er zijn er die er nooit van gehoord hebben. Er zijn er die er wel van gehoord hebben, maar het niet geloven. Er zijn er die het anders geloven dan de Bijbel zegt, enzovoorts. Je hebt onvaste en onverstandige mensen die deze waarheden verdraaien, zegt de apostel Peter. Niet ik, hoor, nee, zei ik niet, zei de apostel Peter. Tot hun eigen verderf, want het is hun eigen schade, ze missen hun troost. Ja, dat staat in de Bijbel, hè? Dat is niet mijn mening, hoor. Want ik kan het wel anders bedenken. Maar zo staat het. Maar er staat, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, dat wij tezamen met hem zouden leven. Want hoe wij er ook over denken is niet van belang. Het gaat om wat Christus doet, wat God doet in Christus. Wij verwachten opname van de gemeente. Of we erin geloven of niet, of we wakker zijn of niet, of we er rekening mee houden of niet. Alle gelovigen van deze tegenwoordige bedeling der genade Gods zullen tezamen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Er zijn er die denken heel optimistisch dat het dan wel erg druk wordt in de hemel. Ik hoop dat dat zo is. Hè? Ik weet in ieder geval dat er ruimte genoeg is. En verder denk ik niet dat het zo druk is. Want zoveel zijn dat er helaas niet. He? Ik weet wel dat het christendom een wereldgodsdienst geworden is, al vele eeuwen geleden. Maar dat wil niet zeggen dat er ook echt zoveel christenen geweest zijn. We praten over niet of iemand op een ledenlijst ergens staat of gedoopt is, weet ik veel. Maar het gaat om of iemand een gelovig is, of hij wedergeboren is. Of hij zijn verwachting gesteld is op de Heer. Of hij niet alleen geloofd heeft in God, maar ook in Christus. Zie? Dus hoe dan ook, gelovigen, de gelovigen, alle gelovigen zullen deel hebben aan de opname van de gemeente. Ook de apostel Paulus, ook de apostel Petrus. Waarom niet? Natuurlijk wel. Ze zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Ze zullen tezamen met hem leven. Daarom vermaant elkander. En bij andere gelegenheden heb ik al eens gezegd, dat woord vermanen, dat betekent gewoon vertroosten. Dat is volstrekt hetzelfde. En hier wordt dus herhaald in vers 11 wat er al stond in vers 18 van hoofdstuk 4. Daarom vertroost elkander met deze woorden. Of daarom vermaant elkander en sticht de een de ander gelijk gij ook doet. Waarom bouwen wij elkander op? Juist vanwege deze verwachting. Juist vanwege de verwachting dat wij met elkaar de Heer tegemoet zullen gaan. Dat is toch fantastisch. En dat is nou precies wat men ons ontneemt. Men probeert ons eerst de zekerheid van ons behoud te ontnemen. En als we de zekerheid van de behoud hebben, dan probeert men ons deze verwachting van onze verheerlijking met de Heer Jezus Christus in de hemel te ontnemen. Nou, ik weet niet, wat moeten we daarna nog kwijtraken? Dan zijn we alles al kwijt. Daarna kun je niks meer kwijtraken. Zie? Het is juist aan de ene kant dat we zeker zijn van dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaren waren, dat we daardoor leven hebben ontvangen. En het tweede punt is, omdat wij leven hebben we de zekerheid dat wij ook behouden zullen worden van die toorn. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. De toorn is dat wat over de wereld komt, voordat het koninkrijk op aarde gemanifesteerd wordt. Maar wij verwachten niet die openbaring van het koninkrijk op aarde. Wij verwachten ook niet de toorn die eraan vooraf gaat. Wij verwachten iets anders wat er nog verder aan vooraf gaat. Namelijk simpelweg onze vereniging met Christus in de hemel. Dat is het toch. Dat is wat wij verwachten. En er staat hier duidelijk genoeg. Wel nu, dan blader ik nog even verder naar 2 Thessalonicenzen 2. Dan moet ik ook over een heleboel heen stappen, omdat er een heleboel in staat wat niet direct met de opname van de gemeente te maken heeft. Maar er staat in 2 Thessalonicenzen 2, en wij bidden u broeders. Als ik die Bijbel lees, dan ben ik altijd verbaasd hoe vaker gebeden wordt tot de broeders in plaats van tot God. Hè? Ja, dat is vaak zo. Wij bidden u broeders, door de toekomst, door de parousia, daar heb je hetzelfde woord weer, hè? Door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als voor ons geschreven, alsof de dag, letterlijk staat er in de grondtekst niet dag van Christus, maar er staat alsof de dag des Heren, al aangebroken was. Aanstaande was, staat er in de vertaling, maar de betekenis van de grondtekst is dat dit al aangebroken is. Dat hij nu al bestaat, alsof de dag des Heren al bestaat. Dus niet dag van Christus, dat is een fout, en ook niet aanstaande, maar aangebroken. En u zult zien dat het in de nieuwe vertaling ook gewoon gecorrigeerd is, terecht. Dus daar zullen we niet over discussiëren. Maar de apostel zegt in dit vers dat hij wil spreken over onze toevergadering tot hem. Dat staat er, in vers 1. Dus dat staat op voorhand vast, deze brief bestaat maar uit deze drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is de hartelijke groeten en het laatste hoofdstuk is ook de hartelijke groeten. En het tweede hoofdstuk is de werkelijke inhoud van de brief. Ja, ik vat het maar samen, dat is heel gewoon. In het tweede hoofdstuk vind je de enige kern van de brief waar het om gaat. En het gaat over onze toevergadering tot hem, dat staat erboven. Dat kun je zo nalezen. En dan zeggen sommigen, dat kan niet, want de brief is te vroeg geschreven. Dan zeg ik, dat heb ik niet gezien, want er staat geen datum op. Hè, daar heb ik helemaal geen boodschap aan, hoor, aan die dingen. Dus, de apostel gaat spreken over onze toevergadering tot hem. En hij zegt aan de eerste plaats, hij zegt, je moet niet haastelijk bewogen worden of schrikken wanneer je een brief krijgt of een boodschap hoort die zegt dat de dag des Heren al begonnen is. Hij zegt, ze vervalsen wel brieven, ze zetten wel mijn handtekening onder hun eigen brieven. Ze doen het voorkomen alsof ik dat predik. Hij zegt, maar dat is niet zo. Hè? Want hij zegt, vers 3, dat u niemand verleiden op enige wijze, want die komt niet, dat wil zeggen, de dag des Heren komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Nou, afval blijkt te zijn altijd een afval van een bepaalde leer. Afval van Mozes bijvoorbeeld. Maar afval van een leer. Wetteloosheid eigenlijk. Hè? En de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zou komen. En dat is degene die bijvoorbeeld in Daniël, maar ook in Jesaja al, wordt aangekondigd. Wij noemen hem soms de antichrist, soms terecht, soms ten onrechte. Maar daar gaat het nou niet om. Maar in ieder geval verwachten een vorst die de hele aarde aan zich zal onderwerpen. Alleen dat is in eerste instantie niet de Christus, maar een ander. Iemand die er zich vooruit geeft op een of andere wijze. En wat hier gezegd wordt, is dat eerst de zoon des verderfs, de mens der zonde, zal komen. En dat daarna pas de dag des Heren komt. We krijgen eerst de verschijning van de mens der zonde, de zoon des verderfs. En dan pas de verschijning van de dag des Heren. En wanneer de dag des Heren komt, dat weten we al, dat is namelijk aan het einde van de 70ste week. En de zoon des verderfs, de mens der zonde, die treedt in feite al op aan het begin van de 70ste week. Maar ook meer speciaal in het midden van de 70ste week. In verband met de oprichting van dat beeld, van dat beest en zo, daar zullen we het verder niet over hebben. Want het doet er verder niet toe. Maar het gaat hier om de juiste volgorde. Eerst, dat wil zeggen, het laatste wat komt is de dag des Heren, want daaraan gaat vooraf de komst of de openbaring van de mens der zonde, de zoon des verderfs, van wie gezegd wordt in vers 4 dat hij zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonen dat hij God is. Gedenk niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb. Paulus zegt, kijk je aantekeningen nog maar eens na, want ik heb het er al eens eerder over gehad. Hè? En dan zegt hij, en nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Dus hij zegt, de dag des Heren zal komen, maar daarvoor komt de zoon des verderfs. Maar die komt niet, omdat er iets anders is wat er nog aan vooraf gaat. Dat wordt wat hier gezegd wordt. Dus de volgorde wordt gegeven met terugwerkende kracht. En dan zegt hij, wat hem wederhoudt weet gij, opdat hij geopenbaard wordt te zijn in eigen tijd. Dat wil zeggen, die mens der zonde, de zoon des verderfs, zal in de toekomst geopenbaard worden, maar tot nog toe wordt hij wederhouden. En daar zegt hij dan wat over. Want in vers 6 zegt hij zal geopenbaard worden. Maar alleen al dat woord openbaren betekent dat hij dus daaraan voorafgaande verborgen is. Verborgene Openbaren is het tegenovergestelde van verbergen. Dat wat geopenbaard wordt, is per definitie dat wat tot dan toe verborgen was. Dat is een normale Bijbelse gedachtegang. En dus zegt in vers 7, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al gewrocht. Dat wil zeggen, die zoon des werkt al in het verborgene, maar pas in de toekomst zal hij openbaar worden. En dan zegt hij, alleen die hem nu wederhoudt, die hem nu van zijn openbaring wederhoudt. Dat weet gij, zegt hij, maar bovendien zegt hij, die zal wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En als die wederhouder weg is, pas dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. En dan komt er nog het een en ander over deze figuur die door God zal weggedaan worden. En nou is de vraag, waar heeft de apostel Paulus nou gesproken over de opname van de gemeente? Want daar zou hij het over hebben. Er is maar één antwoord mogelijk. Of je dat nou leuk vindt of niet, maar er is maar één antwoord mogelijk. Dat is namelijk in vers 7. Waar staat, die hem nu wederhoudt, die zal dat doen, totdat hij uit het midden zal gedaan worden. En dat wat uit het midden zal gedaan worden, dat is gewoon de gemeente. Ik weet wel, de gemeente is bepaald niet actief in het wederhouden van deze mens der zonde, zoon des verderfs. Dat is ook helemaal niet de bedoeling, maar het gaat hier om een bepaalde wetmatigheid, dat deze zoon des verderfs niet geopenbaard kan worden, zolang er nog één of twee rechtvaardigen op aarde zijn, in Sodom zeg maar. He, daar, zo ligt het ongeveer. En deze mens, de zonde, de zoon des verderfs, Satan zelf dus eigenlijk, die kan niet geopenbaard worden op aarde zolang de gemeente hier nog op aarde is. En pas als de gemeente wordt weggenomen, dan zal deze mens, de zonde, de zoon des verderfs, geopenbaard worden. Dat wil zeggen, nu werkt hij nog in het verborgene omdat wij hier nog zijn. Maar als wij weg zijn, dan zal hij geopenbaard worden. En pas daarna komt de dag des Heren. Heb je de volgorde? Dus, eerst de opname van de gemeente, daarna de openbaring van de mens der zonde, de zoon des verderfs, en daarna het begin van de dag des Heren. Dat is de volgorde. Hoe het dan verder afloopt, daar gaat het nou niet om. Het gaat om de volgorde van het begin der dingen. Het wordt hier uitdrukkelijk gezegd. Dat wil zeggen dus dat de gemeente, wij namelijk uit het midden zullen weggedaan worden. Het is opmerkelijk trouwens dat de apostel eigenlijk over de gemeente spreekt zonder de gemeente bij name te noemen. En dat is nou net een kenmerk van de gemeente. De gemeente is zo'n merkwaardig ding. Hè? Is op zich een verborgenheid. Hè? Wordt niet met name genoemd, maar het is er nou eenmaal. En hoe dan ook, hoe je dit schriftgedeelte ook draait, je moet er op een of andere wijze de opname van de gemeente in vinden, omdat het erboven staat. Het is alleen te vinden in vers 7, waar gezegd wordt dat de gemeente zal worden weggenomen. Dat is dan de betekenis waarna de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, op aarde zal geopenbaard worden. En dat is het dan. En u ziet dan dat deze beide Thessalonicense brieven per definitie spreken over de opname van de gemeente. Het zijn in feite de laatste gemeentelijke brieven uit de reeks. En ze spreken dan ook inderdaad over het laatste deel van de aardse geschiedenis van de gemeente. En daarom spreken ze over de toekomst van de gemeente, namelijk de opname. Dat is het verhaal. En het enige wat ik nou nog volledigheidshalve moet noemen, het komt niet zo tot een climax hoor. Want ik behandel gewoon de schriftplaatsen op in normale volgorde. Maar het enige wat ik nog moet noemen, omdat het altijd in verband met de opname van de gemeente genoemd wordt, is openbaring 3. Men zou beter openbaring 12 kunnen noemen, maar dat hebben wij al gedaan. Het enige wat ik nog moet noemen is openbaring 3. Waar geschreven wordt in de brief aan Philadelphia in vers 10... Waar staat, omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. namelijk niet alleen over Israël, om te verzoeken die op de aarde wonen. Er staat dus, omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt. Dat wil zeggen, het woord is sowieso het woord van God. Het woord mijner lijdzaamheid hangt samen met het woord van Gods langmoedigheid. Lijdzaamheid heeft ook iets te maken met geduld en uitstel enzovoorts. En het gaat om het bewaren van het woord met betrekking tot het uitstel, zal ik dan maar zeggen, met eigen woorden, van de wederkomst van Christus. Wie in die dagen het woord bewaard heeft, die zal bewaard worden uit de uren der verzoeking. En dan zegt men, hier staat uit de uren der verzoeking, dat betekent dat de gemeente dan toch eerst in de uren der verzoeking komt en daar dan uitgehaald wordt. Dan zeg ik, ja, dat klopt. Dat is ook zo. Maar punt 1, er staat niet, ik weet al wat er wel staat, uit de uren der verzoeking, dat klopt. Maar er staat niet uit de grote verdrukking. Zie? Maar er staat uit de tijd van verzoeking, want dat betekent uren, de periode van verzoeking. En als het er nou helemaal over gaat, dan is het helemaal niet zo moeilijk om aan te tonen dat de hele tijd waarin wij leven, alle 2000 jaar, nou iets minder dan, maar een tijd is van verzoeking. En in wezen is het hele leven op aarde een leven van verzoeking en van verleiding. Dat is op zich niks bijzonders. En daarom staat hier, we zullen bewaard worden uit de uren der verzoeking. Dat wil zeggen, de verzoeking is er. Alleen niet de grote verdrukking, maar dat staat er toch ook niet. He? Ik bedoel zo, wij zullen behouden worden van de toorn, van de toekomende toorn. Maar het neemt niet weg dat de toorn van God ook vandaag werkzaam is in deze wereld. En dat wij daar ook tot op zekere hoogte onder vallen of daar in ieder geval mee te maken krijgen. Alleen wij worden daar ontrokken omdat wij een alternatief leven hebben. Wij hebben een geestelijk leven. Het leven van Christus in ons. Zie? Maar het punt is, als de Bijbel leert dat de gemeente niet door de grote verdrukking gaat, wil dat nog niet zeggen dat de Bijbel leert dat de gemeente helemaal nooit door verdrukking gaat. En als de schrift leert dat wij bewaard worden voor die uren der verzoeking, wil het nog niet zeggen dat we dus nooit in verzoeking komen. En als hier dus staat, we worden bewaard uit de uren der verzoeking, dan impliceert het dat er eerst al verzoeking is. Ja, dat klopt, dat is er vandaag ook. Maar vandaag is het niet de grote verdrukking. Dus ik bedoel maar, die letterzifterij is ten onrechte, men zift niet goed genoeg. Ja, nee, dat meen ik serieus. Men zegt niet goed genoeg. Men zegt uit en men zegt er staat niet voor. Niet voor de uren der verzoeking, maar eruit. Dat betekent dat men er eerst in is. Zeker. Maar niet in de grote verdrukking. Dat staat er toch ook niet. Ook niet in de 70ste week. Zie. Maar voordat de verzoeking of de toorn tot zijn hoogtepunt komt, wordt de gemeente daaruit gehaald. Omdat zodra die verzoeking en die toorn te maken heeft met een oordeel van God over deze oude wereld, dan heeft de gemeente daar niks mee te maken en wordt daar dus uit verlost. En dat wordt dus door deze verzen bevestigd. Ik weet wel, ik ben lang niet compleet wat dat betreft. Maar ja, ik kan toch ook niet elk Bijbelboek in zijn totaliteit bespreken. Hè? Maar gaat erom dat we overal waar we lezen over de eindbestemming van de gelovigen, lezen wij inderdaad dat verband houdt met de toorn die geopenbaard wordt, waarvan wij behouden zullen worden. Want God heeft ons niet gesteld tot verkrijging van toorn,
maar tot zaligheid.
Dat is het. Maar tot zaligheid, dat is het hele verhaal. En voor zover wij vandaag aan de dag terechtkomen onder de toorn van God, is dat omdat we dat bewust verkozen hebben. De toorn Gods wordt geopenbaard over de mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Als wij de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden, bewust, dan kan het best eens wezen dat de toorn van God over ons komt. Dat roepen wij dan over ons aan. Vanzelfsprekend. Maar daarom is dat niet de toorn van de dag des toorns. En de verdrukking die wij lijden is niet de grote verdrukking. Natuurlijk lijden wij. Maar dat is niet het lijden van die dag des toorns of van de dag der wraken onze Gods. Integendeel, voordat het zover is, worden we heel nadrukkelijk van de aarde weggenomen. En we lezen dat overal in de schrift. vanaf Jesaja 57, zal ik maar zeggen, tot Openbaring 12 aan toe. En al wat ertussenin ligt, deelt hetzelfde mee. Het wordt pas moeilijk wanneer we de positie van de gemeente niet kennen, in verband met die tussenliggende periode, zal ik maar zeggen. En in verband met de hemelse positie van de gelovigen reeds nu. Maar ja, goed, daar kan ik ook niks aan doen. Als je eerst de hele Bijbel door elkaar gooit en daarna geen degelijk antwoord meer krijgt op je vragen, dan zeg ik, ja, dat is je eigen schuld. Hè? Toch? Dan moet je helemaal terug naar af en overnieuw beginnen. En lezen puur wat er staat en geloven wat er staat. Moeilijk is het nooit. We worden alleen verondersteld te geloven. En zo moeilijk is het niet te geloven dat God, die zijn Zoon voor ons gegeven heeft, dat hij ons met hem inderdaad alle dingen schenkt. Amen. Wij zullen eerst de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, voor die grote zaligheid die u ons geschonken hebt in Christus. We danken u dat u ons gemaakt hebt, één plant met hem in de gelijkmaking zijns doods. En ook in de gelijkmaking zijner opstanding. En we danken u dat we ook één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking van zijn verheerlijking. We danken u, Vader, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd ook niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden in de toekomst. We danken u dat ons geen haastig verderf zal overkomen. We danken u dat wij al nu reeds vrede ontvangen hebben, dat wij in zullen gaan in onze woonsteden, dat wij zullen rusten. We danken u, Vader, voor die rijkdom, dat onze troost, onze verwachting, onze hoop samenhangt met de verheerlijking van uw Zoon en onze Heer Jezus Christus. We danken u, Vader, dat u hem gesteld hebt tot koning over deze hele schepping. Dat hij hem ook gesteld hebt tot koning over Sion. En dat we mogen weten dat hij in de toekomst in heerlijkheid zich zal openbaren, zich zal manifesteren ook in deze oude wereld. En we danken u dat voor het zover is, voordat het geweldige moment daar is, dat wij hem tegemoet zullen gaan in de lucht, om met hem verheerlijk te worden, om deel te hebben aan zijn verheerlijking, om te zijn zoals hij is. Dat we ook een lichaam zullen ontvangen wat net als het zijn een verheerlijk lichaam is. En dat wij inderdaad in overeenstemming met uw wil het beeld van uw Zoon gelijkvormig zullen worden. We danken u dat we hem zullen zien gelijk hij is. En dat wij zullen zijn zoals hij is. Vader, we danken u voor die hoop der zaligheid. Dat we niet hoeven te zien op toren die geopenbaard zal worden over deze wereld. Maar dat we mogen weten dat wij verlost zijn van alle toorn en oordeel. En dat we een positie hebben, nu reeds in de hemel. En dat u ons ook een positie zult geven, zelfs lichamelijk in de hemel. En dat we voor altijd, niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst, verbonden zullen zijn met onze Heer en Heiland, die ons het leven geschonken heeft. Wij danken u, Vader, voor die rijkdom van uw genade. En voor die rijkdom en heerlijkheid van de erfenis die u hem en ons gegeven hebt. Amen.